Wauw, God regeert. Hij is Heer. Er is macht in zijn woord en er is kracht in zijn woord.
Amen.
Dat hebben we nodig, toch?
Amen.
Heer, Vader, dank u wel dat Rob in ons midden is. Dank u wel dat hij vanochtend al bad, Heer, vervul mij met uw geest. En u wil niks liever, Heer. U zegt het in uw woord, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Dank u wel dat u in ons midden bent. En dat u persoonlijk tot ons hart wil spreken. En daarom openen we ons hart voor uw woord in de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. Ik ben in ieder geval te verstaan, begrijp ik, want anders hadden jullie niet gereageerd. Ik vind het weer geweldig dat ik hier in jullie midden mag zijn. En wat ik nog bijzonderder vind, is dat ik een aantal, voor mij, hele nieuwe gezichten zie. Dat is mooi. Dat is geweldig. Dat is prijs de Heer. Dat God aan de gemeente mensen toevoegt. En ik wilde voor de kinderen, die zitten achterin nog, wil ik even een heel klein verhaaltje vertellen. Dat meisje wat daar zit. Hallo, hallo, hallo. Hoi. Ja, ik heb een verhaaltje voor jou. Het verhaal, jij mag blijven zitten daar hoor. Of je mag ook naar voren komen wat je precies wil. Maar ik ga een verhaal vertellen over Ketelbinky. Ken je die? Nou, dat is heel lang geleden. Want ik ben natuurlijk ook al heel erg oud. En nog voordat ik er was, was Ketelbinky er al. Nou, dat was voor de Tweede Wereldoorlog. En Ketelbinky die had maar één ideaal in zijn leven. En dat was gaan varen. En zijn vader zei, jij gaat eerst voorlopig niet varen. Jij blijft voorlopig lekker op school. Nou, hij wist wel een trucje om van school af te komen. Als de meester wat vertelde, tuurlu, keek hij lekker naar buiten. En als hij werkt, nou, het was vreselijk. Zijn rapporten, nou dat geloof je niet. Rekenen een 1. Schrijven een 1. Taal een 1. Aardrijkskunde een 1. En op een gegeven moment moest hij met het rapport naar huis toe. En zijn vader zegt tegen hem: Ketelbinky, waar is je rapport? En Ketelbinky begon te zingen. Alle eendjes zwemmen in het water. Hij had zo zijn rapport in het water gegooid. Want dat water, daar wilde hij naartoe. En eindelijk zei zijn vader, vooruit dan maar joh. Ga jij maar naar zee toe. Nou, hij denkt, nou heb ik het gemaakt hè. En ik kwam als Ketelbinky heet dat. Het jongste knulletje. En hij dacht, dat wordt leuk zeg, varen. Maar al die grote mannen, die deden niks anders dan een schop geven, een trap geven, een plaag. En als je iets goed had gedaan, dan was het nog verkeerd. En soms wilde hij wel in zijn bed liggen huilen en dacht, ja, die eendjes zwommen wel in het water. Maar op school was het toch lang zo slecht niet. En toen op een dag begon het ineens keihard te stormen. Grote golven sloegen over het schip. En Ketelbinky hield zich vast aan de reling. En hij voelde ook rare gevoelens in zijn buik. Zou dat zeeziek zijn? En toen ineens begon donker te worden. Begon nacht te worden. Maar de golven hielden niet op. En op een bepaald moment klonk er een hele grote schreeuw uit het water. Help! Dat doe ik nog een keer. Dat klonk mooi. Klonk er een enorme schreeuw. Help! En de man aan boord riep, een man in het water, een man overboord, een man overboord. En ze pakten een reddingboei en gooiden zo die reddingboei in het water. Maar die man die in het water lag, die wist niet waar die reddingboei lag. Je moet naar links zwemmen, je moet naar rechts zwemmen, je moet vooruit, je moet achteruit zwemmen kan natuurlijk niet, maar hij moest alle kanten op. En wat doet Ketelbinky? Die rent naar beneden, naar zijn hut. Lofaard, ga je weg? Durf je niet te kijken hoe iemand verzuipt? Ja, ze zei, verzuipen, dat mag je in de kerk niet zeggen. Maar dat zeiden ze daar wel op het bootje. Nou, en wat doet Ketelbinky? In plaats van dat hij angstig onder de dekens kruipt, pakt hij iets. Een zaklantaarn. Nou, wat heb je nou een zaklantaarn? Hoe kan je nou met een zaklantaarn iemand redden? Maar Ketelbinkje wist het. Hij wist, ik schijn eerst naar die man in het water. Nou, die kon nog een beetje water trappelen. En dan wijs ik naar de reddingsboei. Naar de man. En naar de reddingsboei. En hij kwam bij die reddingsboei. En toen kon hij ook binnenboord gehaald worden. En weet je wat het mooie is? Ketelbinkie was vanaf dat moment niet meer van, we zullen je een schop geven. Maar hij was een held. Maar wat nog veel belangrijker is, die reddingsboei, die werd bereikt door dat lampje. En de Heer Jezus die zegt, laat je licht schijnen. Jij mag door een lichtje in de wereld te zijn, mag je andere mensen laten zien. Er is een reddingsboei. En die reddingsboei, die heet, hoe heet die? Zeg het eens. Mooi door de kerk schreeuwen. Jezus, ja, zo is het toch? Nou, oké, dat was het verhaaltje voor de grote mensen. En de kinderen mochten meeluisteren. En het is allemaal anders gelopen dan ik gepland had. Ik had de dienst, ja, ben ik aan het voorbereiden geweest. En gisteravond kreeg ik ineens het idee om ook een getuigenis te geven. En dat getuigenis, dat is misschien een beetje erg ingewikkeld. Sommige mensen weten het, ik mag af en toe als predikant naar Spanje. En dan bij een Nederlandstalige gemeente, want het enige wat ik spreek, hablo español, no hablo español, ik spreek geen Spaans. Dan kom je een heel eind mee in un dos tres. Als je dat ook weet, dan kan je alles, retos, café, con leche. Nou, dan houdt mijn Spaans wel op. Maar daar heb je geen beamer. En ik vind zo'n beamer altijd wel fijn in de kerk. Dan, ja, maar dat heb je daar niet. Wat doe ik dan? Dan probeer ik altijd de preek in puntjes uit te werken. En dan krijgen de mensen voor de dienst, krijgen ze een blaadje met de preek. En dan zeg ik, nou, als je vlug leest, kan je gauw naar huis. Maar dat doen ze niet, want na afloop is er altijd koffie drinken. Dus ze blijven wel voor de koffie. En dat doe ik ook altijd heel vaak een klein kaartje bij. Een tegeltje of zoiets dergelijks. En een tijdje geleden kreeg ik iemand aan de telefoon die in Spanje woonde, maar die in Nederland weer was, want vanwege de corona had hij weg kunnen komen. En toen vertelde hij, weet je waar ik nou zo, ja, weet je wat ik me iedere keer herinner? Dat plaatje van dat tegeltje. Dat noemen we een seniorenmoment, als je iets vergeten bent. Goed onthouden, hè? Als je iets vergeten bent, een seniorenmoment. Ik zei ook tegen Lisa, hoe heet je ook weer? Ik zei, dat is een seniorenmoment. Nou, dan ben je altijd gered. Nou, in ieder geval, ik wist niet meer waar het over ging, dat kaartje. Maar op een bepaald moment, ik denk, dat kan ik terugzoeken. Dus wat deed ik? Ik heb het teruggezocht en toen zag ik deze tekst. Waarom zou ik niet opgeven wat ik toch niet behouden kan om te winnen wat ik niet verliezen kan? En ik had er voor mezelf, ik had hem uitgeprint, ik had er een klein kaartje van gemaakt. Nog kleinere kaartjes liggen bij de uitgang voor degene die het mee willen nemen. Moet je wel vlug zijn, want er zijn een beperkt aantal. Ja, dat. En dat kaartje was over mijn bureau aan het zwerven. Het heel ingewikkeld verhaal is het aan het worden, denk ik wel. En op een bepaald moment zet ik het in de standaard neer. En dan komt het. Ik krijg een telefoontje van een oud-leerling van mij. En die oud-leerling, die was ik jaren geleden weer eens in de kerk tegengekomen. We waren zelfs op huisbezoek geweest, mevrouw en ik. Maar, en nou belde die op. Hij zegt, joh Rob, ik moet met je praten. En toen vertelde hij, zijn lever functioneerde nog maar voor 30%. En de dokter had gezegd, je hebt nog maar 3 maanden om te leven. En dan word je helemaal stil. Wat moet je dan zeggen? En hij vertelde verder, ja, en dat wist hij van school, ik weet dat ik me moet overgeven. Maar ik heb mijn hele leven heb ik er tegen geworsteld om me over te geven. Ik moest altijd voor mezelf zorgen. Ik moest knokken voor mezelf. En overgeven. Ik weet, ik moet me overgeven. Maar ik kan het niet. En ik wil het niet. Of ik wil het niet. En ik kan het niet. Wat moet ik doen? En op dat moment viel mijn oog op dat kaartje. En ik noemde bij zijn naam. En ik zeg, joh, misschien vind je het raar, maar ik zie ineens zie ik een kaartje voor me. Is dat toevallig dat dat er staat? Dat heb ik niet gezegd hoor, maar daar mogen jullie over nadenken. En toen las ik hem voor. Waarom zou ik niet opgeven wat ik toch niet kan behouden om te winnen wat ik niet verliezen kan? En toen ineens klonk door de telefoon. Het land! Het land! Ik weet het, ik snap het. Ik begrijp het. Ik weet niet wat ik moet doen. Hij zegt, zou je me alsjeblieft dat kaartje willen opsturen? En ik heb het opgestuurd. Het was allemaal vrijdag. En ik kreeg gelijk dit terug. Dan zeg je toch, wauw. Wat hebben we een geweldige God. Want toen was hij ertoe gekomen om mij op te bellen. Toevallig was er een buurman bij hem aan de deur geweest. En die had over het geloof gesproken. En toen dacht hij, nou moet ik met Rob bellen. Ik mag een heel klein schakeltje zijn in het grote geheel. Maar God, God die wilde mij op dat moment als dat lampje gebruiken door heel eenvoudig te wijzen op dat kaartje. Waarom zou ik? En ik geloof ook voor grote mensen. We hebben zoveel dingen waar we tegenop zien. Van, moeten we dat echt opgeven? En ik ben ervan overtuigd dat als wij loslaten en overgeven aan God, dan staat de belofte in de Bijbel voor ons. En er kan er van alles gebeuren. En dat betekent dus niet dat je dan een makkelijk leventje gaat krijgen, maar het betekent wel, Hij is erbij. En zoals aangehaald werd uit de Hebreeënbrief, in die Hebreeënbrief staat een wolk van getuigen. En die mensen die hebben geen van allen gekregen wat hun beloofd was op dat moment, maar ze konden naar uitzien. En wij weten, wij hebben hoop. En hoop is huidige zekerheid voor toekomstige zegen. En de Heer wil dwars door alles heen. Dwars door moeite en pijn. Er staat nergens in de Bijbel dat als je tot geloof komt, dat je dan geen slaag en geen pijn zal hebben. Kijk maar naar Paulus, als je alleen al leest wat Paulus heeft meegemaakt in zijn leven. En hij zegt aan het eind van zijn leven, en ik heb het geloof behouden. En dat is geen verdienste, maar dat is genade van God. Vanmorgen wil ik gaan spreken een overdenking naar aanleiding van Prediker. Prediker. En als ik nou tegen jullie prediker zeg, wat zeggen jullie dan? Wat zeggen jullie dan? Lucht en ledigheid. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. En een tijd geleden gingen we op onze kring, gingen we prediker behandelen. En ik herinner me dat Erik toen zei, hij zei, nou, hoeveel weken ga je dat doen? Want ik wil niet depressief worden. Als je dat boek leest, dan word je helemaal depressief. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Het is lucht, lucht en leegte. Toch is het ook een tekst die jullie ook kennen. En dat is die tekst, trouwtekst. Wie heeft hem gehad? Ken hem in al uw wegen. Prima. En dan nog een trouwtekst uit Prediker. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. En ik heb een tijdje geleden een trouwdienst mogen doen. En als wij een trouwdienst doen, wij, dat is mijn vrouw en ik toch een beetje wel samen, dan laten we altijd eerst het bruidspaar een aantal keren komen. En dan moeten ze vertellen waarom ze willen trouwen. En we geven hun ook geven een aantal dingen door. Wat het doel van het huwelijk is. Dat is niet gelukkig worden. Ik wil gelukkig worden. Ik ben niet meer gelukkig, ik ga van hem af. Dat hoort toch zo vaak? Ik ben niet meer gelukkig. Het voelt niet goed meer. Is vaak onzin te verkondigen of hebben jullie dat ook wel eens gehoord? En dan laat ik hun ook beloven. Het doel van het trouwen met jou, is dat ik jou gelukkig maak. En, dan zeg, en denk erom, als je dat uitgesproken hebt, ik hou je eraan. Als je gaat, nou goed, we gaan niet verder. Wat ik ook doe, ja, ik ga een beetje rondom dat prediken praten, dat zal je misschien wel merken. Maar het gaat nog steeds over prediken. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Dan tijdens zo'n dienst, ik vind het zo bevoorrecht hè, dat ik als predikant er ben als je daar mag staan. Ik zie daar een stralende bruid. En een stralende bruidegom. Twee mensen die haast nooit meer zo zullen stralen als die dag. En ik mag er naar kijken. Vandaar ook dat ik meestal een preek van 2 uur hou. Dat snap je wel. En ik maar kijk, hoor, wat zijn ze gelukkig. En die mensen zitten maar naar die nekken te kijken. Maar dan heb ik toch een beetje medelijden met die mensen. En dan laat ik zo komen. En de laatste keer had ik een plankje meegenomen. Had ik 3 spijkertjes aangedaan. En ik had 2 touwtjes aangehangen. Ik zeg tegen de bruid. Ik zeg, jij bent goed in vlechten. Vlecht jij nou eens eventjes wat. En ze ging vlechten, die 2 dingen elkaar. Ik houd het plankjes even vast. Zo met mijn vinger. In 1 keer is het allemaal los. En toen kwam het 3e ding erbij. Het 3e draadje. En toen mocht ze weer gaan vlechten. Ik zeg, moet je luisteren. Jij, ik noem geen namen. En je man. Dat zijn die 2 draadjes. Maar de Heere God. Die wil erbij betrokken zijn. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. En wat is dat geweldig dat we mogen weten dat we een God hebben die zegt van ik wil het middelpunt van jullie huwelijk zijn. Ik geef ze nog een tip en die geef ik gelijk aan alle mensen nu mee. Het belangrijkste, toen wij gingen trouwen, toen moesten we ook bij de dominee komen. En die dominee die vertelde toen hij zegt, Rob en Marga, luister goed. Ga nooit slapen. Voordat je gebeden hebt met elkaar. En jij bent de hoofd van de vrouw. Dus op jou ligt die taak om dat te doen. Nou, ik denk, lekker gaat hij zeg. Was ik maar een vrouw. Ja. Ik kan u zeggen, ik ben 50 jaar getrouwd. Naar computerberekeningen. Tegenwoordig laat je een computer je partner uitzoeken. Nou, die computer die zou direct crashen. Als Mara en ik bij elkaar gestopt werden. Maar het is God die ons samengebonden heeft. En in die 50 jaar hebben we 3 keer niet gebeden. Zijn met een boos hart gaan slapen. En daarna, voor de rest, altijd hebben we het eerst moeten goedmaken. Uitpraten. Vergeving vragen. Beleiden dat je fout bent geweest. En dan kun je weer samen, als alles opgeruimd is, kan je ook jouw fouten bij God brengen. Je kan je zonde beleiden, je mag je zonde beleiden. En je mag dan ook zeggen van, dank u wel, Heer. Dank u wel. Dat, geweldig, dat drievoudig snoer, dat wordt niet spoedig verbroken. Geweldig. En dan nog iets. Ah nee, dan laat ik dat maar zitten, anders wordt het allemaal zo lang. Nou, ik ga het toch even vertellen. Ja, we zijn toch allemaal, ja, ik ben heel eind, ik was vanmorgen 6:15 al opgestaan. Ik denk, nou kom op zeg, hé, dan. Ik geef ze ook altijd de opdracht om een boek te lezen samen. En misschien kennen jullie dat wel, dat boek van, moet ik even kijken, want ik vergeet al de namen van Krep. En die Krep die heeft een boek geschreven, De 5 talen van de liefde. En het blijkt dus zo dat mensen, die hebben een eigen belevingswereld. De ene vindt het heerlijk om positieve woorden te horen. En de ander vindt het heerlijk om samen te zijn. Gewoon weer gezellig met elkaar op de bank zitten. En de derde, die vindt het geweldig om cadeautjes te krijgen. En de ander, die vindt het geweldig om lichamelijk contact te hebben. En de 5e taal van de liefde, dat is het dienen. En dan moet je je voorstellen dat iemand die heeft als ideaal lichamelijk contact. En de ander, die heeft als ideaal positieve woorden. En als je dat dan van elkaar weet, dan weet je dat je niet altijd moet frunniken als man, maar dat je misschien eens wat lieve woorden moet gebruiken. Degene die je als cadeautje heeft, als gave, als heerlijkheid, dat je die ook in de ruimte moet geven om die cadeautjes te geven en ze blij ontvangen. Nou, dat is eventjes naar aanleiding van wat de inleiding van Prediker. En het is een geweldig boek. Het is zo geweldig, ja, het is eigenlijk, je moet de laatste bladzijde lezen. En die laatste bladzijde die zegt, van al het gehoorde is het slotwoord. Vrees God, onderhoud zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. En als ik zeg vrees God, dan die van, dan mogen we weten, het is een liefdevolle God. Maar we mogen eerbiedig ontzag voor hem hebben. Vrees God, dat is wees die bang. Heb ontzag voor God. En vanuit die liefde mag je ook zijn geboden gaan houden. Niet om een kind van God te worden. Maar als kind van God mag je zeggen, Heer, wat wil u dat ik doen zal? En dat vind ik het bijzondere van, ja, vrees God en onderhoud zijn geboden. Niet dwangmatig. Die 10 geboden beginnen ook niet van, ik ben een bulderende God en ik zal jullie eens allemaal in een hoekje bedrijven. Nee, zegt die God, ik ben de Heer uw God. Ik heb jullie bevrijd uit de slavernij. En vandaag zegt hij tegen ons, ik ben jullie God in Jezus Christus. En ik heb je bevrijd uit de macht van de slavernij, uit de macht van de zonde. En je mag leren leven als kinderen van mij. Je mag leren leven zoals ik het bedoeld heb. Je mag dat lichtje zijn in die kolkende zee waar die drenkeling in ligt. Daar mag jij dat lichtje zijn. En schijnen naar de reddingsboei. Jezus Christus. Goed, ik had het over Erik. Die zei van, nou, daar word je depressief van. Hij werd steeds enthousiaster. En weet je dat het een onderdeel is, hè? Dat boek Prediker, geschreven door Salomo waarschijnlijk. Die hoort tot de 5 feestrollen. Een feestrol! Het werd gebruikt bij de 5 feesten. De Israëlieten hadden 5 feesten, daar leefden ze naartoe. En een van die feesten, dat was het Loofhuttenfeest. En in het Loofhuttenfeest, dan leerden ze dat God hun gezegend heeft, dat hij ze uit de slavernij heeft gehaald, dat hij ze door de woestijn heeft gebracht. En dan mogen ze even hun comfortzone verlaten en dan mogen ze in een hutje gaan wonen, heerlijk bij elkaar. En dat is een feest. En weet je wat ze dan doen? Dan lezen ze dat hele boek. Dat hele boek wordt dan gelezen. En dan is het heel belangrijk, dat laatste van al het gehoorde is het slotwoord. Vrees God. Onderhoud zijn geboden. Bemoedig elkaar ermee. Houd elkaar vast. En ga geen God als boeman prediken. Nee, laat me zien wie God is. En het is ook leuk, hè? We weten ook van de Heer Jezus. Die is op dat feest geweest. Hij is op dat feest geweest. En het leuke was in die tijd, dan gingen ze op een bepaald moment, en de Joden konden een geweldig feest vieren. Dan gingen ze met elkaar in Polonaise, gingen ze naar het badwater van Siloam. Dan werd er een gouden kruik gevuld. En dan gingen ze in optocht, al zingend en juichend. En dan zongen ze ook de woorden uit Jesaja 12 vers 3. Dan zult gij met vreugde water scheppen. Uit de bronnen van het leven. En wij mogen ook vreugde hebben. En we mogen vol vreugde. Mogen ons laten vervullen. En mogen we zeggen van, Heer, dank u wel. Dat die vreugde er is. En vreugde, daar komen we dadelijk ook op, is heel wat anders dan lol. Vreugde. Dat komt van binnenuit. En dan mag je vreugde scheppen. En als ze dat dan gedaan hadden, 6 dagen lang. Dan de 7e dag. Dan werd die kruik weer gevuld en dan werd het helemaal een superoptocht. En dan liepen ze wel 7 keer rondom het altaar. En dan gooiden ze water tegen het altaar. En dat lieten ze zien van, God heeft in de woestijn, heeft hij voor ons gezorgd. Hij geeft water, hij is de bron van levend water. En de Heer Jezus is op dat feest. En dat kunnen we lezen. Dat kunnen we lezen in... Als die werkt. Oh nee, die zingen ze ook nog. Oh Heer, geef nog heil. Dat is ook heel erg leuk. Ze zingen dan, oh God, geef nog heil. En weet je wat dat is in het in goed Nederlands? Hosanna! Hosanna! Oh God, geef toch heil. En dat is later in het leven van Jezus is het ook teruggekeerd. Vlak voordat hij ging sterven. Maar Jezus, die is op dat feest. En die gaat de feestvreugde niet bederven. Maar hij gaat wel iets heel bijzonders doen. Hij staat op. En dan zegt hij... De woorden die hier staan. Op de laatste dag, op het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op de tempel en hij riep, hij ging niet zachtjes praten, want dat mag niet iedereen horen hoor. Hij riep. Iedereen mocht het horen. Vandaag mag ook iedereen het horen. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Uit het hart van wie mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee bedoelde hij op de geest die degene die tot hen in geloof tot hem zouden komen, die zouden die geest ontvangen. Wat geweldig dat we die geest hebben ontvangen. En dat uit ons hart mogen stromen komen. Stromen van levend water. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. En dat is even de setting van het boek van Prediker. Dat Prediker dat gelezen werd op dat feest. En Erik die zei eerst, het zal wel een feest geweest zijn van het ziekenfonds. Het was een geweldig feest. Men was blij. Iedereen was er ook gelijk. Iedereen woonde in hetzelfde hutje. Iedereen was zoals wij in Gods ogen allemaal gelijk zijn, rijk of arm. We waren gelijk, we zijn gelijk en we leefden daar. Ze leefden in die hut 7 dagen lang. En dan konden ze weer terugkeren naar hun eigen huis. We gaan terug naar Prediker. En Prediker 1, ik moet even een opstapje maken. Ik wilde Prediker 2 nemen. Maar om Prediker 2 te kunnen begrijpen, dat gaan we helemaal lezen. En ik zeg er af en toe iets over. Prediker 1, daar kunnen we met elkaar lezen. Ik zei tegen mezelf, kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken. Nee, wat zeg ik nou? Ik was toch te vroeg opgestaan vanmorgen. Tweede seniorenmoment. Ik heb hem er met de hart toe gezet en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Met andere woorden, als je nou denkt dat je het van wijsheid kan hebben, dat je de zin van de wijsheid kan ontdekken, de zin van het leven de wijsheid, dan zegt Prediker, die man die de wijste man van de wereld was, dan zegt hij nee, nee, nee. In wijsheid, met al je wijsheid zal je God niet vinden. Met al je wijsheid, en vaak is dat eigen wijsheid. Oh, er zijn zoveel geleerden die weten heel zeker, God bestaat niet. En ik heb het bewijs dat God niet bestaat. Want God kan je niet zien. Dus hij bestaat niet. En toen zei een simpel iemand, heb jij wel eens het coronavirus gezien? Nee, bestaat dus ook niet. Hey, simpel eigenlijk, hè. Er zijn dingen die we niet kunnen zien. Maar die enorme gevolgen in ons leven kunnen hebben. Die God die we niet zien, die wil ons leven leiden. Die God, die wil voor ons zorgen. En dat coronavirus, dat legt hele economieën plat. Lieve mensen, laat je niet door wijze mensen de grond in praten. Ik kwam nog een leuk tegeltje tegen. En dat was, hoe meer ik leer, hoe meer ik weet, hoe meer ik weet, des te meer ik vergeet, waarom zou ik dan leren? En zeg dan maar met ketelbinky, alle eentjes. Ja, nou dit is natuurlijk niet heel erg serieus bedoeld dit, maar hij had het wel door. Met wijsheid, ook al ben je nog zo wijs, je kan onwijs wijs zijn, maar dan nog zal je God niet kunnen vinden. En dan gaat hij kijken van, wat geeft nou echt voldoening in het leven? Met al zijn wijsheid had zijn leven dat niet gevuld. Het was nog steeds die ballon. En die ballon, wat moet je met zo'n ballon doen? Nou, het enige wat hij met die ballon kon doen, dat was, hij gaat hem doorprikken. Niet schrikken. Ik heb er nog meer bij me, dus maak je geen zorgen. En dan gaat hij doorprikken en dan zegt hij in Prediker 2, vers 1 tot 11. Ik zei tegen mezelf, kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn. En ik greep de dwaasheid om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid, want die behield ik altijd, de overhand kon ontdekken van wat het mens het beste kan doen. Dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. Ook heb ik grootse dingen ondernomen. Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb vruchttuinen, tuinen en parken aangelegd. Daarin een keur van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen gekocht. En ook hun kinderen werden slaven. En mijn huis, in mijn huis. En ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten. Meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft regeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld. En in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeres aangesteld. En het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen. En meer bezit vergaard dan iedereen voor mij in Jeruzalem die heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van al het goed dat ik had verworven. Het was het loon van mijn gezwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had. En ik zag dat het alleen maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Wat mij opviel in het stukje wat ik gelezen heb. Ik heb geteld. Hoe vaak komt er ik in voor? Ik, ik, ik. Ik heb, ik ben, ik dit, ik dat. Ik heb paleizen gebouwd. Ik heb vele vrouwen gehad. Ik heb, ik heb, ik heb. En dan zegt hij uiteindelijk, daarachter was het leeg. En ik herinner me een dominee die wij in Leiden hadden. Een geweldige predikant. En daar ben ik ook tot geloof gekomen. Die dan op een gegeven moment kon vertellen. Van, en dan noemde hij allerlei dingen. En dan ging hij voor de kansel staan. En dan zei hij. En daarachter is de leegte. En als we nu kijken om ons heen. En nu moeten we heel erg oppassen met het boek Prediker. Want dit is een heerlijk boek om te wijzen met de vinger naar iemand. Jij, jij, jij. Maar het boek Prediker heeft een ander doel. Dat is namelijk om te zien, als je wijst met je vinger naar één persoon, dan wijzen de drie vingers naar jezelf. En laten we alsjeblieft niet zo gauw klaarstaan met ons oordeel, maar laten we zelf zeggen, mijn verlangen is om rein en heilig voor God te leven. En we kunnen heel veel dingen van Salomo leren. Hij had alles. Alles, alles. Maar dat genot van hem. Ik vrees als hij in deze tijd zou leven, dat hij te maken zou krijgen met de MeToo-beweging. Ik heb vele vrouwen gehad. Ik heb ervan genoten. En dan denk ik bij mezelf, en waren die vrouwen ook gelukkig? Wat wij doen, leven voor ons eigen geluk. Of leven zoals ik zei, bij een huwelijk is het de bedoeling dat je de ander gelukkig maakt. We zijn hier op aarde niet om te halen, maar om te zegenen. Een van de meest zielige mensen vind ik Jeff Bezos. Kennen jullie die ook? De oprichter van Amazon of Amazon, ik weet niet hoe je het tegenwoordig uitspreekt. Zijn vermogen is 20 miljard. 20 miljard. Dat is 20.000.000.000. Het had meer kunnen zijn, want hij is gescheiden van zijn vrouw. En dat kostte hem 30 miljard. Sst. Hoeveel mensen zouden nou die meneer, die Jeff, echt, hoeveel vrienden zou die hebben? Oh, iedereen is aardig van, oh Jeffie, fijn dat je er bent, jongen. Klap je op zijn schouder. Maar hoeveel vrienden heeft hij? Ik heb in mijn leven ontdekt, we hebben op een gegeven moment een hele moeilijke periode gehad, dat er uiteindelijk maar een paar vrienden zijn. Een vriend in de hemel, die voor je zorgt. Dwars door alles heen. En vriend op aarde, die belangstelling voor je hebben. Lieve mensen, geld. Ik kwam een hele leuke tegen. Een uitspraak van een christen. En ik geloof dat dat een hele belangrijke is. Dat we die allemaal moeten kunnen maken. Oh, dat gaat vlug. Geld heeft voor mij twee kanten. Het ontvangen is tot eer van God. En het uitgeven is tot eer van God. En dat betekent niet dat je krampachtig moet zijn. Maar ik denk wel dat het ontvangen is tot eer van God. Kan ik God recht in de ogen krijgen, kijken op de manier waarop ik mijn geld ontvang? Dat sluit een aantal dingen uit. En dan het uitgeven. Welk gedeelte is voor de Heer? En welk gedeelte is voor mijn eer? Geld heeft twee kanten. En dan gaat hij verder. En dan ziet hij het tijdelijke van het leven. En ik zou nou wel weer een ballon kunnen opblazen, maar ik zal u die herrie sparen. En dan krijgen we vers 2, hoofdstuk 2, vers 12 tot 22. Ik nam nog eens het oogenschouw wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Wat zou de koning na mij doen? Met alles wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht. Zeker, ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid, zoals het licht nuttiger is dan duisternis. Een wijs ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit, beide treft hetzelfde lot. Wat de dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf. Dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest? Ook dat is enkel leegte. Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden vergeten. Beide worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter dat de wijze niet anders sterft dan de dwaas. En dan gaat hij verder. Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan. Want het is niet meer dan lucht en najagen van lucht, van wind. Alles waarvoor ik me had afgebeuld onder de zon, kreeg ik een afkeer. Ik zou het moeten achterlaten voor mijn opvolger. En wie zou kunnen zeggen of die wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijs had bereikt. Ook dat is enkel leegte. Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en wat ik had gezwoegd onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan met wijsheid en kennis van zaken. Hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en lucht. Een uiterst kwalijke zaak. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon. Maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet. Alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs smart, 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. En dan wordt het eigenlijk wel een beetje triest. En ik heb nagedacht over vers 18. Wat moet je achterlaten voor je opvolger? En dan moet ik ook denken aan iemand in Spanje. Een man die ook redelijk in zijn goed in zijn slappe was zat. Hij was begonnen met een kruiwagen en zijn leven was gezegend. Hij had drie bedrijven, drie florerende bedrijven kunnen opbouwen. Het was die 65 en toen wist hij, nu moet ik die bedrijven uit handen gaan geven. Hij had drie zonen en hij heeft liggen worstelen. Het heeft hem zijn hart gekost. En toen hij 70 was, was hij nog steeds directeur van dat bedrijf. Want hij kon het niet overgeven aan die kinderen die alleen maar het zouden gebruiken voor de lol. En dat bracht me bij de vraag, hoe zullen ze jou, hoe zullen ze mij herinneren als ik er niet meer ben? Wat heb ik achtergelaten? Wat heb ik achtergelaten? En heb ik mijn leven gevuld met vrome praatjes? En dan gaan de woorden die Jezus sprak in Matthäus 7. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij in uw naam geen demon uitgedreven? En hebben we niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik jullie ronduit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Proeven de mensen aan jouw leven wat echt is. Ken je Jezus? Oh ja, je weet een heleboel over hem. Je hebt een heleboel bijbelstudies gedaan. Maar heb je echt die relatie? Heb je echt die gemeenschap met hem? En staat jouw leven in het teken van die Heer? Staat jouw leven in het teken van de levende God? En proeven de mensen wat echt is. Vroeger liepen mensen met van die armbandjes om. WWJD. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Is ons leven, wat dat dan gaat, een getuigenis? En die erfenis. En nu ga ik een heel moeilijk moment krijgen. Ik wil vertellen over de erfenis die ik van mijn vader ontvangen heb. Mijn vader en moeder zijn ruim 60 jaar getrouwd geweest. En de laatste jaren waren moeizaam voor mijn vader. Mijn moeder was de weg kwijt. En dan, ze gunde mijn vader ook geen moment rust. Zodra hij maar eventjes de buitendeur opendeed, dan was, waar ga je naartoe? En met hem praten was niet mogelijk alleen. En toen op dat moment, toen zei hij, ik breng je even naar de lift. En bij die lift heb ik een erfenis gekregen. Ik zeg, pa, je hebt het niet makkelijk, hè, met ma. Toen zei hij, luister goed, Rob. Ik heb haar uit liefde getrouwd. En ik zal haar blijven liefhebben. Wauw, als je dat aan je kinderen kan doorgeven. Als je huwelijk zo is. Dat je kinderen proeven. Die twee die houden van elkaar. Want mijn moeder was dol op mijn vader. En mijn vader was dol op mijn moeder. En ook al was het moeilijk een bepaalde periode. Ik zal van haar blijven houden. En ze hebben een vader in de hemel. Die zegt ook. Wat er ook gebeurt. Ik hou van jou. Ik blijf je trouw. En ik geef je belofte mee. En je mag weten. Je hebt hoop, uitzicht, een toekomst. En ik wil dan gaan afsluiten met de kern van de zaak. En dat is wat prediker zegt in het laatste verse. Daarom is het nog maar het beste voor een mens. Dat hij zich aan eten en drinken te goed doet. En volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook, dat zo heb ik ingezien, is, en dan komt het, in de hand van God. Lieve mensen, we mogen alles ontvangen. Uit de hand van God. En wat er ook gebeurt in je leven. Al raak je alles kwijt. Je mag weten. Het is in de hand van God. En dan denk ik weer aan Paulus. Die gestenigd werd. Die gegezeld werd. Die geslagen werd. Die met zijn voet in het blok heeft gezeten. Met zijn handen geboeid. En hij ontving het. Als uit de hand van God. Heer, u houdt van mij. En ik leef voor u. En ik wil voor u leven. En ik zal voor u leven. Lieve mensen, wat is dat geweldig. Ik heb het druk, dik gedrukt. Want wie zegt hij, en dat heb ik met de hoofdletter gedaan, kan zich te goed doen en genieten. Zonder dat ik ermee instem. Lieve mensen, mogen genieten. Maar het moet wel een genieten zijn dat God er ook mee kan instemmen. En ik wil afsluiten met woorden uit Colossenzen 3 vers 15. Laat in uw hart de vrede van Christus regeren. Want daartoe ben u geroepen. Geroepen als leden van één lichaam. Wees dankbaar. En we leven in een wereld van halen, 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 hebben. En dan zegt Paulus tegen ons. Wees dankbaar. En dan zegt Salomo in al zijn wijsheid. Het is God die geeft. De leven vanuit de genade. En ik wilde afsluiten met die woorden waarmee we ook min of meer begonnen zijn. En op de laatste dag En op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En dan komt het geweldig. Als je gedronken hebt uit die levensbron, dan gaat het gebeuren en dan mag het elke keer opnieuw gebeuren. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Geweldig dat God ons wil gebruiken. Dat er een telefoontje kan komen dat God je gebruikt om dat stomzinnige kaartje te laten zien. Naar de mensen stomzinnig. En dat de jongen dan zegt, ja, het is geland. En dat lampje van Ketel Binky. Zo eenvoudig is het vaak. Laat je licht schijnen voor de mensen. God heeft jou op het oog. En hij wil jou gebruiken. Leeftijd, niet belangrijk. Seniorenmomenten, niet belangrijk. Hij zegt, je bent mijn kind. Laat je niet gek maken door de wereld. Laat je niet gek maken door het coronavirus. Want ook al ga je dood, zegt de wereld, dat is zielig. En je mag weten, ik word thuisgehaald. We hebben uitzicht, we hebben toekomst. Want een geweldige God hebben wij, die in Jezus Christus het allemaal bereid heeft.